Nou, we gaan kijken uw vragen beantwoorden. Dan kunt u kiezen. Geef ik net de antwoorden of geef ik korte antwoorden? Nou, korte. Oké.
Okay. Heel dik pak, anders halen we het niet.
Ja, wel netjes.
Ja, twee dingen tegelijk is vaak niet mogelijk, maar ik zal het zo netjes mogelijk doen als het kort is.
Een bepaalde psychosomatische ziekte uit het achterliggende psychische probleem zich vaak symbolisch. Hoe kunnen de hersenen dit zo regelen?
Nou, ik dacht dat de hersenen het eigenlijk helemaal niet regelden, maar dat het doodgewoon een kwestie is van het gevoel dat beïnvloed wordt door de bestaande spanningen in het bewustzijn en onderbewustzijn, waardoor de positie van het lichaam door de reactie van de kleine hersenen verder wordt beïnvloed.
Ik zie de mens als drieledig, lichaam, psyche en een raakvlak. Ziet u dat ook zo?
Nou, wij zeggen over het algemeen, een mens op aarde die heeft een lichaam, een geest en een ziel. Maar als u de ziel raakvlak wilt noemen, mag het voor mij, want de ziel is voor mij dat deel van het goddelijke wat als kern dient voor het geheel van het daarom gevormde bewustzijn, de geest, het welk dan probeert, vaak vergeet zich te uiten, door het lichaam dat stof heeft.
Hebben volken als bijvoorbeeld de Vietnamese een kwaadaardig groepskarma, dit gezien het vele onheil dat hen treft?
Nou, ik geloof niet dat ze een kwaadaardig groepskarma hebben, maar ze leven doodgewoon met denkbeelden die niet passen bij de wereld waarin ze leven, waardoor ze met de systemen die wereld hen biedt datgene doen wat die wereld er nooit mee bedoeld heeft.
Als godsdienst troost brengt, gaat het vaak om het geruststellen van angsten die de godsdienst eerst zelf heeft geplant. Completeert u mijn negatieve godsdienstvisie door eens op een voorbeeld van heil te wijzen?
Een voorbeeld van heil? Nou, ik geloof dat het grootste heil is de vrede die je in jezelf bevindt, waardoor je je leven kunt aanvaarden, de dood niet meer vreest en zo de werkelijkheid leert beseffen van je eigen wezen.
De jaren 60 brachten verlinksing en een revolutionaire geest. De jaren 70 verrechting en matheid. Wat brengen de jaren 80 en waarom?
Verlinksing, toenemend momentum en daarmee een steeds grotere aarzeling totdat links en rechts samenvallen en de mens, omdat hij beide poten tegelijk optrekt, op zijn achterwerk valt, waarna hij pas beseft dat je niet links of rechts moet denken of handelen, maar gewoon menselijk moet handelen en dat je dan vanzelf vooruit komt.
Heeft Fermat, staat hier geloof ik hoor, heeft Fermat zich in de tijd vergist toen hij beweerde een bewijs te hebben gevonden voor wat later de grote stelling van Fermat werd genoemd?
Ik ken de man niet, ik ken zijn stelling niet en ik kan dus alleen maar veronderstellen dat hij zich vergist zal hebben, want anders zou ik er waarschijnlijk van gehoord hebben.
Wat is er waar van het bericht dat er een UFO in de ruimte is die door de Russen en de Amerikanen geborgen gaat worden?
Aangezien ze al restanten hebben is het niet onmogelijk, maar mij is van een verongelukte UFO in de ruimte op dit ogenblik niets bekend. En ik wil eraan toevoegen dat de zogenaamde UFO's over het algemeen de landingsschepen zijn, landingsvaartuigen van de werkelijke ruimtevoertuigen, zodat de kans niet erg groot is dat ze de kans krijgen om iets dergelijks te bergen. Voldoende?
Omschrijving van een hypotheek.
Een hypotheek, dat is de lening die je aangaat om in een huis te kunnen wonen, dat dan bijna onbewoonbaar wordt door de lasten die het met zich meebrengt om het als eigendom te kunnen behouden. Of als ik het anders mag formuleren, een hypotheek is een methode waarbij je meteen een huis kunt kopen, maar het kost je wel 10 keer zoveel als wanneer je contant betaalt.
Wat zullen volgens u de gevolgen zijn van de olieramp in de Golf van Mexico, zowel ecologisch als wat het denken van de mensen betreft?
Nou, wat het denken van de mensen betreft is het natuurlijk zonde, want dat hadden we best kunnen gebruiken. Wat de ecologische ramp betreft, er is inderdaad een zeer sterke aantasting van de, zoals u weet, nogal rijke bevolking onder water daar. En het zal voor de vissers en een hele hoop anderen zal het ook niet zo leuk zijn. Maar er is een algemene milieuvervuiling. Waardoor elke vis zich de barst hoest. En dat betekent dat er steeds minder komen.
Als er UFO's bestaan, van welke planeet komen ze dan?
Nou, er zijn er heel wat verschillende, maar de meest voorkomende komen uit de buurt van Antaeus en van Sinjie 3.
Als God bestaat, waar komt hij dan vandaan? En is het heelal waarin we leven misschien God in zijn totale vorm, dus misschien meer goden?
Het is onmogelijk om de vraag waar God vandaan komt te beantwoorden. Op het ogenblik dat ik weet waar God vandaan komt, is hij geen God meer. Omdat ik zijn afkomst ken en zijn bron ken en deze bron dan als God moet aanduiden. Wat betreft het tweede punt, is het geheel God? Ik ben geneigd om het te veronderstellen, omdat er een basisenergie is die het eerste begin is, waaruit het geheel van alle energetische verschijnselen verder ontstaan is, en als zodanig voor mij behoort tot de kracht van die eerste bron. Ik zou dus zeggen, God is in al en overal volledig aanwezig. Het heelal, zover als het kenbaar is en zover het verder bestaat op onkenbare wijze, is deel van die God, zover ik na kan gaan. En ik neem dus aan dat hij overal voortdurend aanwezig is. Ik kan echter niet zeggen wat de grenzen zijn van die God, maar op het ogenblik dat ik zijn grenzen kan kennen, sta ik buiten hem en ben ik in staat zijn totaal te beschouwen, en ben ik dus zelf aan hem gelijkwaardig. Op het ogenblik dat ik God in delen, in facetten ga ontleden, zoals de meeste mensen doen, krijg ik te maken met goden of met goden en duivelen, omdat een dualistische beschouwing de mens over het algemeen eigen is. Voldoende?
Kunt u iets vertellen over Elohim en wat betekent de naam enzovoort?
Elohim is de aanduiding van de hoogste hemelwezens. En Elohim is dus niet het directe en volledige godsbegrip, maar is iets wat je zou kunnen vergelijken met een soort superaardsengel. De eigenlijke aanduiding is zeer waarschijnlijk voortgekomen uit de Babylonische gevangenschap van de Joden. Althans, daarna treedt deze naam bijzonder scherp op. Voor die tijd is ze bijna niet aanwezig. Wanneer we dan verder gaan, dan moeten we constateren dat Elohim als zodanig lichtkrachten zijn, of heersers van licht, en waarschijnlijk één zijn met wat wij noemen de tronen van licht, of krachten van licht, die de stralen der bewustwording, de heren der wijsheid en andere krachten verder bezielen en beheersen. Voldoen?
Waar blijven de mensen die plotseling verdwijnen? Ook bijvoorbeeld zelfverbranding.
Nou ja, als zelfverbranding is, dan weet je waar ze blijven, nietwaar? De wind had meer een lied uitzeeld, zingen ze dan verder. Met de wind mee en boven vragen ze zich af hoe ze zo stom zijn geweest. Dus dat is makkelijk genoeg. Wat voortgaat is het onstoffelijke gedeelte. Je zou kunnen zeggen een groot gedeelte energie eigenlijk die mede geborgen is in het normale lichaam, in de normale conditie. En dat ik gaat dan verder en leeft en kan weer incarneren. Maar ja, wat er verder gebeurt met de mensen die verdwijnen, sommigen die vinden het voordeliger om anders te leven dan ze gedaan hebben onder een andere naam. Weer anderen die lopen door een dimensieput heen en die komen ergens terecht buiten uw gekend tijdsruimtecontinuum. En weer anderen die gaan inderdaad plotseling over. Klaar?
Staat het levenslot van de mens in zijn handlijnen?
Moeilijk! Staat de structuur van Nederland op een ANWB-wijzer? Met andere woorden, wanneer ik de juiste associaties kan maken, kan ik uit de hand van een mens het een en ander omtrent zijn waarschijnlijke structuur en voorgeschiedenis aflezen en op grond van de daarin aanwezige lijnen veronderstellingen uiten, maar geen zekerheden ten aanzien van zijn mogelijke toekomst. Dit echter is speculatief, als zodanig niet volledig zeker. En het betekent ook dat de lijnen in de hand van de mens en ook vele andere lichaamskenmerken in het leven wijzigingen kunnen ondergaan en dat daardoor een misleiding voor de handlijnkundige kan voorkomen. Wanneer echter een intuïtief aflezen van de persoonlijkheid door concentratie op de handlijnen gebeurt, dan kunnen wij stellen dat het geheel van het onbewuste van de persoon kan worden afgetapt en dat op grond daarvan zowel zijn verleden, zijn huidige situatie als ook zijn verlangens en mogelijk zelfs de waarschijnlijkheden voor de nabije toekomst af te lezen zijn. Voldoende?
Wordt prinses Beatrix eindelijk koningin en zo ja wanneer?
Ja, ik mag geen weddenschap aannemen, anders zou ik dus 6 tegen 5 wedden tegen. Op het ogenblik. Ik kan u daaromtrent geen gegevens verstrekken zonder in te gaan op bepaalde zaken die nu eenmaal niet behoort tot mijn competentie en die op het ogenblik geheim worden gehouden.
Wat is het wezenlijke van de kleur geel? Heeft deze kleur iets met het eigenste ik te maken? Het zonlicht, de zonne-energie?
Dat moeilijk is, hè? Kijk, als iemand geel ziet, dan denk ik, nou ja, hij kan van een bepaald ras zijn of hij heeft dat aan zijn leven. Of misschien de gal. Maar zonder gekke, de kleur geel staat heel vaak voor goud. Goud is het symbool van de zon is het symbool van de levenskracht, daarom wordt geel als aanduiding voor levenskracht gebruikt en de persoonlijkheid die een sterke voorkeur heeft voor geel, zal over het algemeen zich ook met die levenskracht voortdurend bezighouden. Voldoen?
Wat is de meest schokkende gebeurtenis in de maand september in Europa dit jaar?
Voor Nederland is het de reactie op de miljoenennota.
En Europa?
Voor Europa zijn er zoveel dat ik me niet met zekerheid durf te uiten. Er zal in die maand ook nog een spoorwegongeluk vallen. Niet in Nederland hoor, maar toch wel stevig. Er zal sprake zijn van een paar moordaanslagen weer ergens. Er is extra geweld in Italië, er worden ook nog een paar terroristen doodgeschoten. Er is in Duitsland een schandaal. En zo kun je nog even doorgaan. Maar wat de mensen daar nou het meeste bij zal beroeren, of dat het die eigenaardige reacties zijn, die ze nu al in Nederland ontwikkelen, dat weet ik werkelijk niet en dat durf ik ook niet met zekerheid te zeggen. Want wat u het meest beroert, is datgene wat de publiciteitsmedia, om welke reden dan ook, u het meest voorstellen als belangrijk zijnde, terwijl ze aan andere even belangrijke zaken gemeenlijk voorbij gaan.
In hoeverre is de berichtgeving via pers, radio en tv vervormd en wie bepalen de mate van vervorming?
Heel kort gezegd, praktisch alles is vervormd omdat een ieder het nieuws en het gebeuren in de wereld beziet vanuit een eigen standpunt en bovendien daarbij rekening houdt in de weergave met eigen belangen. Degene die dus de meeste belangen van de publiciteitsmedia beheersen, zijn degene die uiteindelijk uitmaken vanuit welke hoek zij het gebeuren zullen belichten.
In hoeverre was het vertrek van de Russische ballerina uit New York vrijwillig?
Ach, ze had familie, dus het was wel vrijwillig.
Ja. Ja. Kan nu of in de toekomst de mens beslissen over het verwekken van of het mannelijk of het vrouwelijk geslacht?
Theoretisch is het op het ogenblik onmogelijk. En in de nabije toekomst krijgen we dus steeds meer grip op het gehele gebeuren. Ik zou dus zeggen dat het inderdaad binnen afzienbare tijd mogelijk zou zijn daarover te beslissen. Maar ik denk niet dat die kennis buiten in zeer selecte groepen gemakkelijk verbreid zal worden. Al is het alleen maar omdat men bang is dat daardoor allerhand vervormingen ontstaan in de maatschappelijke structuur.
In hoeverre kan de mens het karakter van een kind vormen?
Het karakter van het kind kun je niet vormen, want dat heeft het. Maar je kunt de vorm waarin het zich uit bepalen door conditionering, gewenning ofwel door het een bepaald contact met de buitenwereld voortdurend te presenteren.
Wat vindt u ervan dat je in België geen codicil meer op zak moet hebben om als orgaandonor op te treden, maar omgekeerd, men gaat het zo regelen dat je een briefje op zak moet hebben als je niet als orgaandonor wilt fungeren?
Ach, dat hebben we overal gezien. Hebben ze de bewijslast ook al niet lang omgekeerd in bepaalde landen, waarbij de schuldige moet bewijzen dat hij niet schuldig is? Anders is hij schuldig omdat hij niet bewijzen kan dat hij niet schuldig is. Ik bedoel, dat is een procedé dat overal gebeurt, waar een bepaalde gemeenschap meent dat sommige dingen noodzakelijk zijn en dat met zo weinig mogelijk moeite waar wil maken. Persoonlijk heb ik er helemaal niks op tegen hoor. Als ik een oude jas heb en ik laat hem liggen, of een ander daar nou lappen uitzet of niet, interesseert me geen pest. Maar ja, er zullen misschien anderen zijn die het niet zo leuk vinden.
Wat vindt u van het idee om een hoofd te transplanteren? Dat stond pas nog in de krant.
Ja, nou vraagt u iets. Laat ik het zo zeggen. Wanneer men in staat zou zijn daarvoor voldoende donors met gezond verstand te vinden, zou het aanbevelenswaardig zijn om zeer vele oudere belangrijke staatslieden van een nieuw hoofd te voorzien.
Kan het altijd wel even op.
Zonder enige schade is het op het ogenblik nog heel erg moeilijk. Hersentransplantatie is dus ook niet zo gemakkelijk, maar de transplantatie van een hoofd betekent dat de hechtingen ten aanzien van de bloedsomloop, van kunstmatige bloedsomloop dus naar de lichaamsbloedsomloop, kunstmatig of niet, zal moeten geschieden binnen ongeveer 3 minuten. Anders ontstaat een zodanige hersenschade dat we al meteen een zwakzinnige hebben. Nou ja, bij sommigen zal het verschil niet opvallen, daar gaat het niet om. Dus een enorme snelheid is noodzakelijk, een enorme techniek. En daarnaast krijgen we dan de kwestie van de zenuwhersing, de zenuwhechtingen en vooral van het aanhechten ook dus van de cortex. Hè? En dat is een ingewikkelde situatie waar je dan ook nog heel wat uren voor nodig zult hebben volgens mij. De vraag is dus wel of het redelijk is. Ja. Voor dieren bestaat het wel, het is dus gedaan, maar de resultaten daarvan zijn niet altijd gunstig en afstoting treedt ontzettend vaak op. Het schijnt dat ook psychische reacties daar een rol bij kunnen spelen en bij mensen denk ik dat die reacties nog veel sterker worden.
Omschrijving van vakantiestress.
Nou, dat is heel eenvoudig. Iemand die altijd gewerkt heeft op een wijze waarop hij meent net voldoende te werken voor datgene wat hij pretendeert daarmee te verdienen, gaat in zijn vakantie voor zichzelf aan het werk om zich te vermaken en werkt dus voor zichzelf veel harder dan hij ooit gedaan heeft, waardoor hij zo doodmoe is na afloop dat hij niet meer weet hoe hij eigenlijk zich aan moet passen aan het oorspronkelijke tempo dat hij nodig heeft.
Hoe is de omtrek van Atlantis 2?
Wat is dat?
Is niet eenvoudig te geven indien u uitgaat van het standpunt dat Atlantis 2 begrensd wordt door een lijn die via het nulpunt iets zuidelijk gaat vanuit Cadiz, dan voorbij de eilanden daar recht naar boven gaat tot Ierland en u trekt dan zo een beetje daar zo'n soort trapezium, dan komt u ongeveer goed uit en heeft u het gebied waarin de Atlantische invloeden in die tijd het sterkst waren.
Hoe staat u tegenover de militaire dienstplicht?
Nou, om eerlijk te zijn, ik sta er niet tegenover, ik sta er niet achter en ik ben blij dat ik er niet voor sta. Ik meen dat militaire dienstplicht in wezen niet juist is, omdat ze voeren tot steeds grotere legers met een steeds groter beroepskader dat steeds minder risico's voor zichzelf neemt en daardoor steeds meer beslissingen zal nemen waarbij niet vrijwillige soldaten kunnen worden opgeofferd. Ik zou eerder zijn voor een beroepsleger, mits er middelen zijn om dit beroepsleger in de hand te houden. En als dat ook niet mogelijk is, dan heb ik het laatste en voor mij meest aanvaardbare alternatief. Bewapen alle burgers, geef ze een kleine training waardoor ze verdedigend kunnen optreden in hun eigen gebied. Leer ze samenwerken, leer ze die wapenhantering en laat ze voor de rest gewoon in het burgerleven blijven.
Is homofilie een natuurlijk gebeuren of is het een fout van de schepping?
Nou, als het een fout is, is het een hele oude. Ik ben geneigd om te zeggen dat homofilie als zodanig geen fout van de schepping is, omdat de tweegeslachtelijke aantrekking meestal in de kinderjaren bestaat en praktisch elk meisje en elke jongen een periode doormaakt waarbij het in het bijzonder wordt aangetrokken, inclusief bepaalde gevoelens die dan nog niet volledig erotisch geuit worden, tot het eigen geslacht. Als zodanig zou ik zeggen, het is een natuurlijke fase. Uitgaande van de oude beschavingen zei ik verder, er zijn heel veel perioden waarin homofilie als gelijkwaardig, vervangend of zelfs combineerbaar met het normale seksleven wordt beschouwd. En in deze gemeenschappen wordt vaak ontzettend veel gepresteerd en zien wij menselijke wijze bijzonder veel goede dingen gebeuren, terwijl daar waar de onderdrukking van deze uiting bijzonder scherp is, over het algemeen een eenzijdige maatschappijvorm ontstaat. Dit zou erop kunnen wijzen dat ze als uiting en mentaliteit een normaal deel is van de mensheid en daarin dus ook een normale en ten aanzien van de rest zelfs compenserende invloed zou moeten hebben. Maar, mijn idee hoor, vraag dan de deskundigen, die zijn toch niet met mij.
Wat is hik en wat is de oorzaak van dat hikken? Kan die hikziekte worden genezen en hoe? En er staat er nog bij, hikziekte kan dodelijk zijn.
Nou, hik is niets anders dan een kramp van het middenrif, die dus door een onbeheerstheid voortdurend zichzelf blijft herhalen. Een genezen van die hik is mogelijk op het ogenblik dat we de zenuwprikkels waardoor de spasmen worden veroorzaakt voor een voldoende lange tijd kunnen onderbreken, dat het weefsel zelf tot zijn normale reactie terugkeert. Dat kan soms heel snel, soms heel moeilijk. In het ergste geval zou men door een verdoving de hikreactie inderdaad ongedaan kunnen maken en heel vaak zou men dan mede door een hypnotische suggestie inderdaad een blijvende genezing kunnen bewerkstelligen, waaruit dus mogen blijken dat de hik ook mede reageert op bepaalde signalen vanuit het brein.
Kunt u iets zeggen over de kritieke periode 1990-1999, bijvoorbeeld over de kanteling van de aardas, wanneer precies en de gevolgen voor de beschaving?
Nou, die kanteling die bestaat als een mogelijkheid, maar ze is nog lang niet als zekerheid aangemeld. Ik kan daar dus heel weinig over zeggen. Wat betreft de kritieke periode, ik dacht dat die iets vroeger lag, want de werkelijke beslissing of die periode zo kritiek zal worden als u veronderstelt, ligt in de jaren 1980 tot 1984-85, wanneer in deze periode geen oorlogen ontstaan waarbij men gebruik maakt van atoomwapens en andere de totale evenwichtigheid en het aardmagnetisch veld verstoren, dan kunnen we zeggen dat de kanteling van de aardas voorlopig is uitgesteld en dat uw wereld wegens enig succes alsnog in zijn huidige vorm geprolongeerd wordt.
En als dat niet het geval is?
Nou, dan beginnen we opnieuw nu, hè.
Uw orde leert verdraagzaamheid. Hoe ver kan of moet verdraagzaamheid gaan?
Ik moet kort zijn, ik zou het dus zo willen zeggen. Verdraagzaamheid gaat zo ver dat je een ander het recht toebilligt om volledig zichzelf te zijn, op zijn eigen wijze te denken en te geloven. Ze gaat echter niet zo ver dat je de ander toestaat zijn wijze van denken en geloven tegen het besef van anderen aan die anderen op te leggen. Ook niet aan jou.
Wat vindt u van de veelgebezigde uitspraak, ik doe ook maar mijn werk?
Nou, dat is een uitspraak waarbij ik mij dus af zou vragen, wanneer u zegt dat u ook maar uw werk doet, geeft u dus toe dat u een werk doet wat volgens uw eigen moreel besef onjuist is. Vindt u het moreel verantwoord om dan die baan verder te houden?
Het is een vraag in het Frans gesteld hier. La ville d'Amsterdam est une étape importante pour ma vie future. Is Amsterdam een...
Ja, ik begrijp het,
ja,
wel.
Ik, misschien voor de mensen die geen Frans spreken.
Goed.
Ja, is Amsterdam een belangrijke etappe in mijn toekomstige leven? Dat wordt gevraagd.
Maar je ne crois pas. C'est pour un à deux années. Et ça c'est tout. 1 of 2 jaar, ja, verder niet.
Wat is de betekenis van de drievoudige concentrische cirkel en waar is het spiraal een symbool van?
Dat kan alleen in context worden beantwoord, omdat 1000 antwoorden mogelijk zijn die elk voor zich binnen een bepaald systeem juist zijn, zonder voor alle systemen juist te zijn. Over het algemeen gezegd, 3 concentrische cirkels geven aan de 3 sferen van bewustzijn. De spiraal geeft aan de totale wenteling door tijd-ruimte, waarbij de voortdurende herhaling van mogelijkheden voert tot een voortdurend beter je bewust worden van de innerlijke mens, waarbij de spiraal verlaten wordt en de werkelijkheid wordt gevonden. Maar dit is maar 1 van de vele uitleggingen.
Omschrijving van schoonheidscommissie.
Een commissie die overtuigd van haar eigen schoonheid, althans innerlijk, probeert de buitenwereld te beoordelen aan de hand van de maatstaven die zij voor zichzelf over het algemeen maar ten dele pleegt te hanteren.
Wat vindt u ervan dat zoveel mensen naar de politieradio luisteren, afgezien van de persoonlijke motieven van deze luisteraar?
Het pleit ervoor dat dus de politieradio op het ogenblik interessanter is dan andere programma's. Misschien zou het goed zijn ze op Hilversum te brengen.
Omschrijving van kijk- en luistergeld.
Nou kijk, kijk en luistergeld, dat is dus eigenlijk datgene wat u betaalt aan de staat, omdat de staat geld kan geven aan omroepen om programma's uit te zenden die u nooit zou willen betalen, meneer, om er wat over te zeggen had.
Kunt u ons iets vertellen over de rustperiode na het sterven? Is het zo, en zo ja, voor elke mens?
Voor elke mens, behalve de zeer bewusten, is er een periode waarbij men geconfronteerd wordt met hetgeen men nu nog is, met de mogelijkheden en een wereld waarin men zich nu bevindt, en zich bewust probeert te worden van datgene wat men verder zou willen zijn. Deze periode is voor bijna iedereen aanwezig, uitgezonderd enkelen die, om welke reden dan ook, praktisch onmiddellijk incarneren, dat wil zeggen binnen een periode van ongeveer een jaar.
Wat is er na het sterven?
Het leven.
Kunt u vertellen of de vorige premier Den Uyl weer aan de macht komt?
Nou, ik moet zeggen dat degenen die dit veronderstellen over het algemeen uiliger zijn dan ik aannam. Omdat namelijk de heer Den Uyl op dit moment wel door een bepaalde coterie nog verheerlijkt werd, maar door de strevende jongeren helemaal niet meer als premier geambieerd wordt. Ik dacht dat het voldoende antwoord was.
Komt er een wereldoorlog en zo ja wanneer?
Kan alleen in kansen worden uitgedrukt. De kans dat voor het jaar 2000 een wereldoorlog zal uitbreken, is geestelijk ingrijpen en andere ingrijpen buiten beschouwing latende ongeveer 3 tegen 1. De kans dat deze wereldoorlog uit zal breken in de jaren 80 tot 85 is dan ongeveer 90%. Daarna in de volgende 5 jaren ongeveer 5% en in de verdere tijd van deze eeuw eveneens ongeveer 5%. Dat de kans op dit ogenblik zo groot is, is te danken aan het feit dat het volk op dit moment nog niet voldoende bewust is van zijn eigen mogelijkheid om zijn leiders in een foutieve beslissing te corrigeren.
Heeft het gekraakte dorp Ruigoord, vlakbij Halfweg, kans op voortbestaan ondanks de steeds verder doordringende industrie?
Nou, de kans op voortbestaan is er wel, maar dat wordt een hele ruige situatie dan, hoor.
Weet u iets bijzonders te vertellen over het jaar 1984?
Over het jaar zelf niet, maar tussen 1982 en 1984 krijgen we de uitwerking van hetgeen in deze jaren ontstaat aan spanningen. En daarbij is het volgende jaar 1980 cruciaal, omdat een zeer grote onrust plus onredelijkheid in praktisch de gehele wereld dan bij de mensen kenbaar zal zijn. Daardoor ontstaan ontwikkelingen die zeer waarschijnlijk tussen 1982 en 1984 tot uiting komen en bij een gebrek aan inzicht en zelfbeheersing zouden kunnen voeren tot een wereldoorlog. En wanneer dit begrip er wel is, toch zullen voeren tot vele kleine oorlogen en revoluties. Deze zijn niet te voorkomen. Het jaar 1984 kun je als een soort kroonjaar beschouwen, omdat hetgeen dan tot stand is gekomen, de komende decade praktisch geheel beïnvloedt. Voldoen.
Naar mijn gevoel is er sprake van een verval, een soort teruggang, cultureel enzovoort, van Amsterdam als internationaal centrum. Zet deze tendens zich door, wordt het klimaat hier steeds onvrijer, steeds materialistischer en komt er weer een bloeiperiode of is dit de ondergang?
Amsterdam moet leren denken. Amsterdam heeft altijd kunnen voelen en het hart van Amsterdam heeft het tot het centrum gemaakt van cultuur en ook van vele andere zaken tot wereldhandel toe. Maar nu Amsterdam zijn gevoelens steeds meer onbeheerst gaat uiten, vernietigt het patroon dat daardoor is ontstaan en schept het dus een steeds groter, wat u verval noemt, verandering, waarbij de bestaande waarden worden vervangen door in feite niets waard zijnde nieuwe zaken. Wanneer men deze tendens tot voortdurende verandering en vernieuwing zou kunnen veranderen in een tendens tot steeds groter wederkeerbegrip en samenwerking, en daarbij niet elkaar tegen elkaar voortdurend zou proberen op te zwepen, dan zou Amsterdam binnen enkele jaren wederom een flonkerende ster zijn aan het firmament der aardse hoofdsteden.
Het belang van het contact met een dichtstbijzijnde beschaving in de ruimte voor de bewustwording van de mensheid. Wat kunnen we van hen leren? Waar zit deze beschaving? Hoe ziet het ras eruit? En hebben ze een voorpost op Phobos en bij Mars?
Heel kort. Op dit moment zou je er weinig aan hebben, omdat de mensen waarmee het contact zou moeten worden gemaakt om invloed te hebben, niet bereid zijn te leren, tenzij dit leren betekent dat hun eigen macht bevestigd wordt, terwijl een totaal andere beschaving zoveel vernieuwingen brengt in het geheel van het bewustzijn, denken en de technische mogelijkheden voor het geheel van de mensheid, de daarmee bestaande machtsverhoudingen volledig doorbroken zouden worden. Daarom is de kans niet groot dat een dergelijke invloed op korte termijn op aarde iets goeds tot stand zou kunnen brengen. Eerst moet de mens het zelf veranderen, dan pas zijn dergelijke contacten vruchtbaar en volgens mij ook volledig mogelijk, openlijk mogelijk.
Wat is de reden dat sommige mensen haast altijd eenzaam zijn, ondanks dat ze toch goed voor anderen zijn en proberen het anderen naar de zin te maken, terwijl anderen nooit concessies doen en altijd veel vrienden om hun heen hebben en in alles geluk hebben in het leven, bijvoorbeeld huwelijk, werk, loterij enzovoort?
Ja, dat is een hele moeilijke, want die is voor elke mens een klein beetje anders. Maar over het algemeen gezegd dit. Eenzaamheid is iets wat ontstaat wanneer je afsluit van de wereld, zodra deze niet aan je verwachtingen beantwoordt. Denkt u daar eens over na, dan kunt u misschien de rest van het antwoord voor uzelf uit, dokter.
Wat zijn de diepere drijfveren in mensen als Werner von Braun?
De behoefte om meer te zijn dan ze waren, de behoefte om meer te presteren dan anderen konden en daardoor zichzelf te vereeuwigen op een wijze die voor anderen niet haalbaar is. Anders gezegd, een soort cultuuregoïsme dat gedreven wordt door een poging de wereld gelijktijdig naar je hand te zetten en je eigen betekenis voor die wereld te bewijzen. Nou, laten we door.
John Dee had een graviterbol, welke nu in een museum staat. Wat deed hij daarmee? En hoe is de palantir of kijkbol uit de ban van de ring van Tolkien hiervan afgeleid?
Dat laatste moet u aan Tolkien vragen, dat kan ik u niet zeggen. Maar de zogenaamde kijkbol is niets anders dan een concentratievlak, waardoor men zijn eigen gedachten projecteert voor zichzelf en als voorstelling een illusie dus in feite waarneembaar maakt, waarbij men door telepathische signalen bovendien die waarneembaarheid uit kan breiden tot diegenen die onder uw invloed zijn.
Wat wordt er bijvoorbeeld bij de Halcyon-affaire achter de schermen geregeld?
Ik zou het u niet kunnen zeggen.
De laatste schriftelijke vraag. Waarom heet dit de orde der verdraagzamen?
Omdat we voortdurend de poging doen om verdraagzamer te worden en gelijktijdig proberen anderen duidelijk te maken dat ze het anders zijn van anderen moeten tolereren en dus ten aanzien van afwijkende gebruiken, gewoonten en gedragingen verdraagzaam moeten zijn, opdat anderen evenzeer als de mensen zelf de mogelijkheid vinden zichzelf waar te maken in het leven en daardoor een grotere harmonie met anderen te bereiken.
Dit waren de schriftelijke vragen.
Nou, ik dacht dat het genoeg was. Had iemand nog erg veel haast met een vraag, zou ik er nog 1 tot 2 beantwoorden, maar dan is het afgelopen.
Wat doet de orde der verdraagzaam aan die wereldoorlog
te voorkomen? Nou, we werken onder meer mee in het kader van de Witte Broederschap. Daarnaast proberen we onze denkbeelden overal te verbreiden. En bovendien proberen we het gevoel van enorme gebondenheid aan de materie die bij zeer velen bestaat, wat te verminderen, zodat een grotere geestelijke vrijheid, wanneer eventueel een wereldoorlog komt, voor meer mensen haalbaar is en daardoor de mogelijkheid tot een grote begeleiding van degenen die nog niet zo bewust zijn. Ja, u zegt dat nou zo, maar weet u wel, een wereldoorlog, dat betekent bij ons spitsuur, hoor.
Ja, dat
en wie dan bewust overgaat, die is niet alleen daardoor bevrijd van veel angsten, maar die is bovendien in staat vele anderen te helpen hun angst en hun illusie waarbij ze het oude milieu proberen te continueren te doorbreken. Beter zelfs vaak dan wij kunnen. Nou, dus dat is ongeveer wat we doen. Doe nog wat meer, maar daar praten we niet over. Wacht even, laat hier. Nou, dan zijn we aan het slotwoord gekomen, mensen. En dat betekent dat u een paar woordjes geeft en dat ik er kort op improviseer.
Tarot, muziek.
Ja, goed, als ik de muziek in de tarot moet uitdrukken. Of de tarot in de muziek. Dat zijn er drie. Ja, vriendschap. Nou ja, goed, dan wil ik dat in de beste vriendschap er nog wel aan toevoegen. Ja? Luister. Het grote arcanum, het geheim van magier en hen die hangen van de maan en van het paard en van het ongestild verlangen dat in de kaart wordt uitgedrukt, waardoor het toch de mens gelukt het ritme van zijn eigen zijn weer te geven in gedachten die niet verbonden zijn aan krachten, maar door symbolen zijn gewekt. Het ik dat zich in schijn van uiting toch ontdekt en zo zichzelf weer herschept tot nieuwe melodie, een ritme van een kosmisch zijn, een lichtend spel dat uit geheel van alle werking zichzelf herleeft, totdat het eindelijk een band met al en zijn gevonden heeft en vriendschap kent met al wat leeft, omdat het nu erkennen kan dat wat het zijn en lot mij geeft, dat wat de tarot mij gelegd, is niet alleen mijn plicht en recht, maar ook de band die bindt mij met het al dat voortbestaat. Want zing ik de melodie, en zing ik het kaartenspel, en zing ik het krankzinnig spelende ruil dat mensheid heet in haat, Dan vind ik de melodie, dan vind ik de kracht. Dan vind ik een nieuwe muziek, dan vind ik een nieuwe macht. Dan vind ik de vriendschap die alles vereent, die alle grenzen slecht. Dan vind ik de melodie, de muziek die zingt en die zingt en die zingt. Van een eenheid die alles ontrecht en recht doet aan al. En alzaam vereent. Omdat de eenling aan al en het al aan de eenling het zijn en bewustzijn ontleent. Kleine toegifte, moet je niet altijd op dezelfde manier doen, hebben ze me gezegd. Nou, je doet dat. Vrienden, dat was het einde. Het doet de deur dicht. Hartelijk dank voor uw belangstelling. We hopen dat u ergens een gedachte hebt gevonden die voor u belangrijk is. Is het niet het geval, spijden ons zeer, maar heeft u er een, probeert u er wat mee te doen. En voor de rest, een prettige avond en morgen een hele prettige dag.
Dank u wel.
Ja, dat was het. Mooi op tijd ook.
De volgende week, 26 september aanstaande. Tot de volgende keer, Rob.
Dan is het in ieder geval wat lukt. Waarschijnlijk wat te lachen geweest.
Ja, en ook wel.
Als het werkelijk vlug is, dan kun je niet voor.
Het is ongelooflijk, die mensen die door elkaar
gaan. Maar je hebt er een die is zo vlug, dat wanneer je normaal drie woorden hebt op de band, dan heb je weer nog volledig gezien. Dus houdt wel als je die af moet nemen.
En hoe is het mogelijk van het ene onderwerp naar het andere, dat verband met me altijd de ene vraag?
Ja, moet je de baas vragen, ik denk dat het Pieter. Ik wil wel
volgende keer.